toen hij een van de oevers van het meer van Genezeret.
Ja, is goed.
Stond, en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig met de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Wat zeggen jullie?
Het is gewoon goed dat het lezen bent, maar je zei meester, maar dat geeft niet. Maar dat geeft niet, geeft
niet.
Het is wel een hele belangrijke zin, dus hij mag nog een keer opnieuw vers 5.
Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, dan zal ik u net uit.
Tenmin.
En toen ze dat gedaan hadden, zwommen er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met veel vis, dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, een dubbele naam?
Ja.
Hier voor Jezus, Heer, en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van
Zebedeus.
Ja, die met Simon samenwerkte. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden ze hen.
Dankjewel. Het was een hele opgave, maar daar ben je weer voor een paar maanden vanaf. Jullie kennen allemaal dit verhaal. En ik was dit van de week aan het lezen. Het was van alles, Tom. Ik was dit van de week aan het lezen en ik las gewoon het hele hoofdstuk zo door. En aan het eind kwam ik tot de ontdekking dat er een bepaalde lijn in zat die ik niet eerder gezien had. En het draait ook om het woord meester. Meester komt ook een paar keer voor. Maar wat je hier ziet is dat als Jezus iets zegt, dat er echt iets gebeurt. Hij heeft een bepaalde macht en je ziet hem dat een aantal keren zie je hem dat doen. In dat hele stuk zo meteen. En dan zul je zien dat er een bepaalde lijn in zit. Wat gebeurt hier? Hier zie je dat hij op een strandje aankomt bij een meer. En er zijn ontzettend veel mensen en er zitten een paar van die vissers. En die hebben de hele dag gevist. En die zitten die netten te spoelen. Nou, volgens mij waren die netten al nat, maar goed. Ze hebben de hele dag gevist, niks vervangen. En Jezus die stapt in die boot van Simon en die gebruikt het eigenlijk als spreekstoel, als podium. Zo van, nou, dan gaat hij daarin zitten. En dan kan hij al die mensen op dat strand, kunnen ze ook niet dichtbij komen, dan krijgen ze natte voeten, denk ik, zoiets. Kan hij al die mensen aanspreken? Nou, op het moment dat de les klaar is, er staat niet eens waar het over gehad heeft, zegt hij tegen Simon: nou, eigenlijk bedankt dat ik even in je boot mocht zitten. En vaar nu even naar diep water en gooi de netten uit om vis te vangen. Nou ja, dat is hetzelfde als dat je tegen Leen zegt: ik zal jou even vertellen hoe je dat moet doen. Heel nacht gewerkt, elke keer is het mislukt. Nee, zo moet je. Kom ik langs, zeg je: nee, dat moet je zo doen.
De beste die daar gaan omhoog.
Ja, nou, maar Jezus die was in die boot. Hij sprak dus de woorden: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon die antwoordt, na die les die hij gehoord had: meester, we hebben de hele nacht hebben we al gewerkt en we hebben niks gevangen. Er komt nog een paar keer meester voor, dus verheug je erop.
Maar hij staat hier.
Maar dan komt er iets belangrijks. Maar als u het zegt, dan zal ik de netten uitwerken. En ze doen het ook. En ze werken de hele nacht. Oh, nou, laat dat maar zitten. We hebben zin nog in. Ze hebben de hele nacht al gevist en ze hebben niets gevangen. En wat is het resultaat? Als Jezus het zegt, vangen ze ontzettend veel vis. Ja, eigenlijk, ze worden gezegend meer dan ze aankunnen, kun je wel zeggen. Dus ze roepen die vrienden erbij, al die boten ook vol. Net te vol, ze slepen het aan land. En dan zegt Jezus tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Wat is het resultaat? Alles wat ze de hele nacht hadden willen vangen, laten ze gewoon liggen op het strand. Staat er weer zelf. Nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en ze volgden hem. Die hele vangst lieten ze gewoon liggen. Alles wat ze dus eerst wilden, was nu niet meer belangrijk. Want Jezus had gezegd, je gaat mensen vangen. Hoe komt hij nou tot de overtuiging? Want het is een wonder duidelijk. En hij is zo onder de indruk dat hij zegt, ga weg van mij Heer, want ik ben een zondig mens. Hoe kom je tot de ontdekking om dat te zeggen als er zo'n wonder gebeurt? Wie heeft daar iets zinnigs op te zeggen? Ken. Anders is die spatie te lang. Er gebeurt een wonder en de reactie van die man is, ga weg van mij Heer, want ik ben een zondig mens. Wat heeft die man bedacht?
Gewoon zo, maar niet meer leeft. Het kan niet anders zijn dan of een man
begon te God. Ja, deze man was de baas over de schepping. Hij zorgde er gewoon voor dat die vissen erin zaten. En hij had zoiets, wat is een bepaalde tegenstelling. Hij dacht van zichzelf, hij komt er tot de ontdekking van, ik ben niet goed genoeg om met die man om te gaan. En die man zegt, volg mij. Jezus zegt, ik ben Heer en Meester over de schepping. Dat is wat hij hier doet. Hij commandeert eigenlijk die vissen. Hij zegt, als jij gaat vissen, dan vang je vissen. Ik ben de baas. Ik bepaal wat er gebeurt. En die macht, die overtuigt Simon ervan te erkennen dat hij niet waardig is om zelfs maar gewoon bij hem in de boot te zitten. Ga weg van mij. En ze zitten in de boot, ja, wat met Jezus heen. Hij is niet overboord gesprongen, gelukkig. En ze laten die vangst achter. En ze volgden hem, staat er. Nou, je zult zien. Soortgelijke dingen gaan weer gebeuren. We gaan verder. Vers 12. Karel.
In een van de steden waar ik kwam. Zeg stop, was het dan?
Ja, ik zeg stop.
In een van de steden waar ik kwam stond er plotseling een man voor hem die door huidvraag getekend was. Wat is dat dit?
Dat is melaatsheid.
Wat is dat dan?
Een hele grote
zweer. Lepra. Sorry, ik gebruik het verkeerde woord. Ik wou een lepra zeggen.
Toen hij Jezus zag, liet hij zich lang uit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraag. Hij beval hem er met niemand over te praten, maar zei, ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen. Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder. Grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om hem te bidden.
Dankjewel. Daan, kun jij vers 13 en 14 nog toelezen?
En hij sprak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen verliep de melaatsheid heen. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen, maar ga heen, zei hij. Laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging. Zoals Mozes bevolen heeft, tot de getuigenis voor hem.
Dankjewel. Er staat een verschil in. Hier zie je... We komen daar zo op terug. Dat er is iemand met een probleem. Die is ziek. En je ziet die ziekte, zoals dat bij Daan in zijn Bijbel en ook in de meeste andere vertalingen omschreven wordt, staat er die ziekte verlieten. En die ziekte verlieten. Ik vond verdween, vind ik eigenlijk wel zwak vertaald. Nadat Jezus zei, word rein. Normaal was het zo. Dat. Het rein verklaren kon alleen gebeuren door de priester. Die kon zeggen van nou, op een gegeven moment, als er iets gebeurd was, moest je een offer brengen. En dan kon hij je weer rein verklaren. Als je melaatse bent geweest, die was weer beter, dan moest je je laten zien. Nu ben je rein. Dat was de weg die in de Bijbel stond, in de boeken van Mozes stond. Als je, dan ga je naar de priester en die zegt dat je rein bent. En als de priester het niet gezegd, dan ben je niet rein. Hier zegt Jezus, die man zegt, als u het wil, kunt u mij rein maken. Dat was geloof. En Jezus zegt, ik wil het, word rein. Nu gebeurt er iets geks. Hij zegt nog steeds, ga naar de priester. Waarom zegt hij dat? En dat stond bij Daan in zijn Bijbel heel duidelijk. Ga je aan de priester laten zien, breng een offer. De wet geldt nog steeds, dat moest ook. Zoals door Mozes was voorgeschreven. En dat stond er als getuigenis. Voor hem, staat er in al die vertalingen. Dat is een getuigenis voor de priesters. Hier zie je dat Jezus is Heer en Meester over die onreinheid. En hij spreekt ook tegelijkertijd. Dus hij zet zichzelf, hij stelt zichzelf boven de priesters. He, want die priesters, die hebben zoiets van, hoe kan dit gebeurd zijn? En Jezus zegt, ik zeg dat je rein wordt. Hij is de baas. En hij doet het door zijn woord. En zijn woord, die ziekte, of die ziektemachten, denk ik dat het in dit geval waren, verlieten die man doordat Jezus sprak. Jezus was de baas. Dus we hadden net, Jezus was Heer en Meester over de schepping. Die vis is zwom in dat net. Dat was iets voor alle mensen. Alle mensen konden dat zien. Alle mensen kunnen daardoor tot zondebesef komen. Hier zie je, hij is Heer en Meester over de onreinheid. Hij bepaalt rein en onrein. Heeft niets meer met de priesters te maken. Dan krijg je ook ruzie met de priesters later. Dat zul je ook zien. Vers 17, Karel. Je mag nog even door.
Toen hij op een dag onderricht gaf, begonnen zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea, in Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij
ziek hem zou genezen. Daan, hoe eindigt bij jou vers 17?
Om hem te genezen.
Ja. Dus er waren fariseeën en wetgeleerden. Het waren allemaal bij elkaar. Dat staat in zijn vertaling, staat dus ligt daar veel meer nadruk op. En er was niet kracht om willekeurige ziekte te genezen. Maar om hen te genezen. Dus hier richt hij zich eigenlijk in dit stuk op de fariseeën en de wetgeleerden. Net waren het de priesters. Daarvoor waren het eigenlijk gewoon de vissers. De gewone mensen. Let maar op wat er gaat gebeuren. Hier gaat het speciaal om die fariseeën en die schriftgeleerden.
Er kwamen een paar mannen met een volante op een draagbed die ze naar binnen wilden brengen om hun voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. Dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen, vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon vol macht heeft om op aarde zonde te vergeven. En hij zei tegen de gelanden, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien.
Ja. Hij zegt, uw zonden zijn u vergeven. En de reactie van die schriftgeleerden en de fariseeën was, wacht eens even, daar hebben wij een boek voor. Daar hebben wij regels voor. Dat kan zomaar niet. Alleen God kan zonde vergeven. En er moet eerst een offer gebracht worden en dit en dat. Dan heb je zo'n zondoffer. Eén keer per jaar gingen ze dat doen voor het hele volk. En als je iets fout gedaan hebt, kon je een dier brengen. Daar hadden ze een heel mechanisme voor. Die regels die waren er. En die fariseeërs die hadden daar iets aan toegevoegd. En die wetsgeleerden, namelijk, er waren ook allerlei extra geboden, zodat je niet per ongeluk de wet kon overtreden. Dat zal je zo meteen ook zien. Bijvoorbeeld over de naam van God. Hè, je mocht de naam van God niet uitspreken. Nou, dan hadden ze gewoon gezegd van nou. Dan mag je. Je mag er niet ijdel gebruiken de naam van God. En zij hebben ervan gemaakt. Oké. Okay, je mag de naam van God niet misbruiken. Noem hem dan helemaal maar niet. Ze hadden allerlei extra dingen. Zodat je niet eens dichtbij een overtreding kwam. Hier zegt Jezus eigenlijk. Ja. Ik heb de volmacht om zonde te vergeven. Kortom, jullie zijn werkloos. Wat wil je nou met je regels? Ik ben hier de baas over. Ik kan zeggen, jouw zonden zijn je vergeven. Dan sta je dan met je hele boek met regels, die iemand misschien overtreden heeft. Wat? Kijk, zo iemand, ja, je hebt die regel overtreden, dus jij bent fout. Dat is waar het toe leidt. Jezus zegt nee. Hij zei wat, en het gebeurde. Hij was heer en meester over de zonde. Hij kon de zonde vergeven. Dus de zonde waren onder zijn macht. Hij had, wat stond er? De volmacht om op aarde zonde te vergeven. Vervolgens zegt hij ook nog. Sta op, pak je bed en ga naar huis. Het resultaat is in eerste instantie best goed. Want je ziet hier. Alle zonden versteld en loofde God. Jezus zei dat de zonden waren vergeven. Volgens de fariseeën kon dat niet. Maar het gebeurde wel. En het bewijs daarvan was ook nog. Ja, dat die verlamde man gewoon opstond. Jezus zei dat. En we hadden al eerder gezien, hij had die macht over die ziekte. En ze deden dat. Het gevolg van dat Jezus macht heeft over de zonde, is dat ze allemaal God gingen loven en prijzen. Dus nu heb je de drie op een rij. Blijf ze herhalen. Vier zelfs. Hij was Heer en Meester over de schepping. Die macht overtuigd van zonde. Je ziet dat het dus later weer terugkomt. Hij was Heer en Meester over de onreinheid, reiniging. Hij was Heer en Meester over de zonde. En je ziet dat hij dus die zonde vergeeft en die ziekte geneest. Het gevolg was, ze loofden God. Nu komt het volgende stukje. Ja, je zit lekker ver weg daar.
27?
Ja. Ja, je hoeft niet te bladeren, dat is wel makkelijk.
Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die leven kregen. Hij zei tegen hem, volg mij, leven is de kop, moet alles af van vol zijn. Hij richtte in zijn huis een groot feest van hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en de schriftgeleerden zeiden morgen tegen zijn leerlingen, waarom eten en drinken de tollenaars en zondaars? Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar die ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, om zondaars aan te sporen in hun leven te
vinden. Dankjewel. Hier gaat het over zondaars. En hij kwam er een tegen. Levi. Tollenaar. Niet zo'n hele beste, denk ik. En hij zei, volg mij. En Levi stond op en hij deed het. Hij deed het gewoon. De zondaar aanvaardt hem als meester. Anders zou hij niet achter hem aangaan. Nou zegt Jezus ook, nadat die mensen die vragen stellen, waarom vier je zo'n feestje met die zondaars? Komt u wel bekend voor misschien, Lisa?
Echt wel?
Ja. Nou, je moet natuurlijk altijd wel een voorbeeld zijn, maar ja, je moet zelf bepalen hoe ver dat gaat. Ik ga jou niet veroordelen over wat je doet. Ik heb er zelfs geen oordeel over, en daar komen we straks ook nog. Dat is de volgende keer het antwoord. Als jij je niet schaamt, dan hoef je je niet te schamen.
Dat is
Jezus deed dat ook niet.
Jij schaamt je voor mij, dank
je. Doen ook niet altijd alles goed natuurlijk. Het gaat niet altijd helemaal zo perfect. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Hoe zit het dan met de rechtvaardigen? Het is wel heel makkelijk, hè? Wij focussen dan altijd op de zondaars en die zijn dan worden veroordeeld. Ja, die moeten aangespoord worden om een nieuw leven te beginnen. En de rechtvaardigen dan? Wie zijn hier dan de rechtvaardigen? Nee, niet die. Ja, maar ja, wie vindt dat? Ja. Maar Daan is het niet met je eens. Die zegt van, als je rechtgeleerden zijn de rechtvaardigen. Want daar spreekt hij naar.
Zoals de rechtgeleerden.
Dezelfde, ja. Oh, ik ben zelf een schriftgeleerde. Ja. Glorie, nee.
Maar maakt u niet echt een onderscheid in wie echt rechtvaardig zijn? Hij zegt alleen dat hun onrechtvaardig zijn, omdat de daden op hun foto staan.
Ja. Hij zegt niet dat die schriftgeleerde. Maar hoe zat het dan met die andere?
Welke andere?
Die rechtvaardige.
Ja.
Kwam Jezus daar dan niet voor?
Die zijn al rechtvaardig, dus die
moeten
niet gered worden.
Waren ze echt rechtvaardig of dachten ze het zelf tegen?
Er staat niet wie de corruptie met de groepen.
Nou, je kan eigenlijk er wel uit afleiden, wat Daan zegt, daar ben ik het wel mee eens, tegen wie die het zegt.
Ja, die denken zelf dat ze rechtvaardig zijn.
Juist. Wat je ziet ook bij Johannes de Doper, was het ook, hè, er waren een heleboel mensen die lieten zich dopen. Van bekeer je, laat je dopen, begin een nieuw leven, hetzelfde boodschap, want het koninkrijk is nabij. En er waren ook mensen, vooral schriftgeleerden en farizeeën, die zeiden, ja toch, wij hoeven ze niet te bekeren. Ja. Dat zijn de rechtvaardigen die bedoeld worden. Die hoef je ook niet te roepen, want die willen helemaal niet. Jezus riep die mensen die wel willen. Die andere mensen dus, hè, eigenlijk te min vonden. Als je hier ziet van, ja, waarom ga je daar zelfs naar binnen?
Maar,
ze hadden ze al afgeschreven gewoon die lijn.
Die schriftgeleerden bijvoorbeeld, die niet gingen. Ik heb het in mijn hoofd, maar ik kan het niet uitleggen.
Begin nog een keer opnieuw.
Wij die geloven, zeg maar, wij hoeven ons ook niet meer te bekeren. Maar die mensen die nog niet geloven, die moeten zich wel bekeren. Zo waren die schriftgeleerden toch ook al bekeerd?
Denk je dat? Wacht even, je gaat een heel.
Hij gelooft meer in de boeken dan in God zelf.
Die kregen de wet, die kregen niet eens.
Die geloofde inderdaad, die deden het boek. Er zitten natuurlijk best goede mensen bij. Maar de eerste zin die je zei, vind ik heel gevaarlijk. Waar jij zegt van, nou, wij christenen hoeven ons niet te bekeren. Dat klopt niet.
Nee, we hebben ons al bekeerd.
En toch is dat niet klaar.
Af
en toe kom je wel eens iets tegen dat je dacht, dan moet ik toch veranderen. Daar moet je je dan van bekeren. Je bent nooit klaar met bekeren. Totdat je doodgaat. Wat zeg je? Oh. Hier zie je dus. Dat hij komt om te roepen wie er eigenlijk wel willen. Hij roept wie er willen. En hij spoort ze aan, begin een nieuw leven. Hij zegt, volg mij. En ze gaan het doen. Dus hij is Heer en Meester over de zondaars die hem gaan volgen. En het gevolg daarvan is een nieuw leven. Ze gaan terug. Hij is Heer en Meester over de schepping. Zijn macht overtuigd van zonde. Hij is Heer en Meester over onreinheid. Hij brengt reiniging. Hij is Heer en Meester over de zonde. Loof God en heb ontzag. Dat is het gevolg ervan. Hij is Heer en Meester over de zondaars. Het gevolg daarvan is, de zondaars beginnen een nieuw leven. Nu komen we bij wat moeilijkere dingen. De tradities en allerlei dingen die mensen vinden dat je moet doen. Of moet je, ja, inderdaad, moet later. Lisa.
Ja.
Daar heb ik gelezen.
Waar zijn we gelegen?
Vers 33.
Ze zeiden tegen hem, de leerlingen van Johannes vasten dikwijls en ze zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de Farizeeën. Maar die van u eten en drinken maar.
Ja, waar worden ze nou van beschuldigd? Ze eten en drinken maar, ja. Het zijn feesters. Ze feesten alleen, die gasten. Ze vasten niet, ze zeggen gebeden niet. Ze feesten alleen maar. Dat zijn de discipelen van Jezus, hè, waar het over gaat.
Zie je, ik ben hartstikke goed bezig. Jezus zei, u kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hem werd weggehaald. Ja, maar hij leeft in mijn hartje, dus het is goed. Nee, het gaat over Jezus.
Ja.
Maar dan komt de dag dat de bruidegom bij hem wordt weggehaald. En dan is het hun tijd moeten vasten. Hij verliet hen. Hij vertelde hen ook een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee de oude mantel te herstellen. Want dan scheurt hij de nieuwe. Terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken. Want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild. Zonde. Terwijl de wijn verloren gaat. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge. Hij zegt immers, de oude wijn is goed.
Dankjewel. Ja, die schriftgeleerde fariseeën, die hadden hun boeken. Dat is de oude wijn. Er waren twee systemen naast elkaar. Het was het systeem van, nou, dit zijn de regels. Dat moet je doen. Zo moet het. Dit doe je niet. Je gaat niet bij die zondags thuis eten. En je vast en je moet je gebeden zetten. Het was ook de gewoonte in die tijd dat religieuze echt mensen één dag in de week gewoon altijd vasten. Hè, die fariseeërs worden ook niet voor niks ervan beschuldigd dat ze op de hoek van de straat uitgebreid staan te bidden. En dat ze hun gezicht, dat ze zich niet goed wassen als ze aan het vasten zijn, dat het lekker duidelijk is, dat ze het moeilijk hebben. En hier worden dus die leerlingen worden erop aangesproken van, jullie doen niet wat wij verwachten dat je moet doen. Je bidt niet, stille tijd, je zegt je gebeden niet elke dag. Waar hebben ze eigenlijk wat mee te maken? Hoe kon je het eigenlijk zien of iemand vast of bidt? Er wordt gewoon geoordeeld. En Jezus zegt, maak je niet zo druk over dat soort futiliteit.
Waar staat dat?
Wat?
Letterlijk, zo.
Wat ik zeg, we maken niet zo druk over zo'n futiliteit. Dat, ja. Nou, dat moet je uit dit stuk wel kunnen halen, denk ik. Ja. Het gaat niet over het zeggen van de gebeden en het vasten. Jezus zegt niet, je hoeft niet te vasten of je hoeft niet te bidden. Want hij zegt, als ik weg ben, dan is er nog genoeg tijd om te vasten. Je moet gewoon doen op de tijd dat het nodig is. Niet omdat het moet op een bepaalde tijd. Omdat er een regel is van je moet 1 keer per dag dit en 6 keer per dag dat. Dat slaat helemaal nergens op. Het gaat erom dat je doet wat nodig is. Dus hij schaft het niet af. Maar hij zegt gebruik het nou als het nodig is. En dat staat elders in het Nieuwe Testament ook. Als je het moeilijk hebt, dan moet je bidden. Als je het niet moeilijk hebt, mag je ook feest vieren. En vergeet de Heer niet te danken als hij iets voor je gedaan heeft. Dan is het... Het gebed moet uit je hart komen. En niet uit het boek van... Nou, je kan wel een boek maken met op maandag bid ik dit, op dinsdag bid ik dat. En dan lees je het voor en dan heb ik het gedaan. Hè? Heel wetmatig. Heb je aan alle voorschriften gedaan. Maar het heeft geen waarde. Het zegt niks. Jezus is Heer en Meester over de traditie. Die zegt gewoon... Weg ermee. Doe het gewoon zoals het in je hart zit. Doe het zoals ik het zelf doe. Jezus had het er niet op aangesproken, dus ik kan niet zeggen dat hij dat niet op die manier deed. Maar zijn leerlingen heeft hij niet geleerd en niet gezegd van je moet dit en je moet zus en je moet zo. Op een gegeven moment ergens halverwege zeggen ze, Heer, wilt u ons leren bidden? Dus voor de tijd waren ze er niet zo goed in. En die van Johannes, die waren kennelijk toch wel redelijk wetmatig opgevoed. En die hielden zich aan alle regels, dus die deden dat anders.
Maar hij snapt dat ook wel, want anders... Ik weet niet meer hoe het daar precies staat, maar er staat op het laatste twee versen. Maar nu, nieuwe wij moeten nieuwe zakken doen en bij het lijfje behouden. En dan, niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe. Want hij zegt, de oude is beter. Dus hij snapt ook wel dat gewoon zo is, zeg maar, wat je gewend bent, dat je niet opeens...
Hij wist ook wel dat wat hij vertelde totaal niet samenging met wat ze op dat moment allemaal leerden. Het was een nieuw systeem. Hij zei niet het is fout. Maar hij zei ook, je hoeft dat niet zo te doen. Hij begon iets nieuws. Dan ging die leerling iets nieuws leren. En dat was nieuwe wijn. En dat kon kennelijk niet in die oude zakken. Daar wilden ze niet aan.
Niet meteen staat er. Nee. Ze wennen al. Dat
ja, die wijn wordt vanzelf oud. Het is met de jas. Ja, op het moment dat hij zou zeggen, ik voeg me helemaal in het systeem van de priesters en fariseeën, dan had het niet gewerkt. Want dan hadden ze leerlingen niet kunnen leren wat ze hadden moeten leren, want dan hadden ze zich aan de regels van de fariseeën moeten houden. Dan had die jas gescheurd en die andere was verknipt geweest als je dat in elkaar gaat plakken. Dat werkt helemaal niet. Eigenlijk zegt Jezus, ik moet, doe gewoon wat nodig is. Het hoeft niet altijd zoals een ander zegt dat het moet. Het hoeft niet volgens die regels. Doe wat in de Bijbel staat. Lees het zelf. Interpreteer het zelf. Als iemand zegt je moet zo en zo bidden. Nou, als het niet letterlijk in de Bijbel staat. Je mag ook gewoon wat anders bidden. Je mag ook wat anders doen. Denk zelf. Laat je niet leiden door tradities. Tradities zijn gevaarlijk. En toch, zegt hij, sommige dingen zijn wel goed, die mag je best behouden. Alleen, doe het dan op een nieuwe manier. Doe het waar het past. Hij is herenmeester over de traditie. Geef het terug. Dan ga je vanzelf onthouden. De schepping. Herenmeester over de schepping. Macht overtuigd van de zonde. Herenmeester over de onreinheid. Denk aan die priesters. Hij bracht reiniging. Herenmeester over de zonde. Denk aan de fariseeën. Geloof God en heb ontzag. Dat is, op het moment dat je zonden worden vergeven, ga je God loven. Heer en meester over de zondaars. En ze beginnen een nieuw leven. Er verandert wat. Het zijn geen zondaars meer. Hij is heer en meester over de traditie. Niks moet en toch doen we wat. We doen het namelijk als het nodig is. En nu krijgen we. Hij is heer en meester over de Sabbat. Over de wet. En hij brengt vrijheid. Wie gaat het lezen? Lucas 6 vers 1. Vrijwilliger.
En het gebeurde op de tweede Sabbat na het paasfeest, dat hij door de korenvelden ging en zijn discipelen plukten aren, grepen die met hun handen stuk en aten ze op. Sommige van de fariseeën zeiden tegen hem, waarom doet u wat niet geoorloofd is om te doen op de Sabbat? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priester. En hij zei tegen hem, de zoon des mensen is Heere, ook van de Sabbat.
Dankjewel. Zo kom ik aan het stuk Heere Meester dat er steeds voorkomt. Zometeen komt het nog een keer terug. Hij is Heer en Meester over de Sabbat. Hier zie je dus dat ze een extra regel hadden gemaakt. Want de oorspronkelijke bedoeling van de Sabbat was... Leen? Leen? Leen?
Sabbat was een dag vrij.
Ja. Dat was, het gebod was rust.
Ja.
Wat hadden de fariseeën ervan gemaakt?
Niets doen.
Nee, je mag niet oogsten, je mag niet eten maken, je mag niet... Hè? Dus zij liepen aren te plukken, dat is oogsten, dat was een overtreding van een regeltje. Ze wreven het tussen hun handen, ze gingen het bewerken. Dat waren de regeltjes die ze aan het overtreden waren. En toen zei de fariseeën, waarom doet u iets wat op Sabbat niet mag?
Maar is dat ook waarom je zeg maar... Oké, dan ga ik misschien iets heel hard zeggen, wat is vet streng gereformeerde ook zo interpreteren.
Wat bedoel je? Iets duidelijker.
Want... Nou ja, dat je geen televisie mag kijken, dat je niet mag schaatsen, maar wel sleeën.
Waarom mag je nou wel sleeën schaatsen?
Ja.
Nou ja, zoiets.
Nee, mag nog meer, streng nog meer.
Kijk, de bedoeling is dat je een rustdag hebt, dat je niet werkt. God stopte met zijn werk. Maar ik denk wel dat hij plezier had van zijn schepping. Ik denk niet dat hij gezegd, nou, hop, deur dicht. In het vaderhuis, gordijnen dicht.
Slapen.
Hij heeft 7 dagen heeft hij gewerkt aan het maken van de wereld. Alles is klaar, 6 dagen, heel goed. En de 7e dag doet hij de gordijnen dicht en gaat hij er niet naar zitten kijken. Dat lijkt me sterk. Het was wel een hoop werk. Maar eigenlijk, het voorbeeld is, je moet niet doen wat je op die 6 dagen allemaal als werk hebt. Wat jouw taak is, dan moet je dan dat moment weer ophouden. Geniet van de rust. En hoe je van de rust geniet, ja, daar kun je allerlei regels voor bedenken. En dat is inderdaad wel waar sommige mensen in doorschieten. Die zeggen, nou, op zondag mag je niks kopen. Op zondag mag je niet andere mensen voor je laten werken.
Dat snap ik nog wel, want dan zijn er inderdaad andere mensen die wel werken.
Ja. Maar kijk, je zegt nou van nou, je mag niet iemand anders voor je laten werken. Maar misschien hebben die wel op een andere dag een rustdag. Ja. Want wie zegt dat het op zondag is? Niemand. Ja, we moeten ook, daar waren ook uitzonderingen voor, hè? Daar hadden ze ook regels voor. Maar soldaten mochten ook.
Ik wil ook gewoon op zondag hoor, daar niet van. Maar...
Nee, maar... Eigenlijk was het op zaterdag, dus we doen het allemaal fout. Ja, vrijdagavond tot zaterdag, zonsondergang, zaterdagavond kon je gewoon weer aan het werk. Maar ik vind ook, als je dan heel streng bent in het houden van de Sabbat, dan moet je wel 6 dagen de week werken ook. Dan moet je de andere helft van het gebod ook houden. Ja, nee, ik weet
het. Moet jij weer de heilige boom?
Ja.
Ja.
Ja. En dat is de timmerman. Maar Jezus was niet getrouwd, alleen. Maak ik nu vrienden? Ja, hij had wel veel liefde. Ja, dat is waar. Maar ik zet het stel het even vooruit.
Ja, dat doe je Jezus niet, hè?
En middagdutjes?
Nou, conclusie over dit stukje is... Die leerlingen mochten het wel. Ze mochten het wel. Wat iedereen zei dat ze niet mochten, mochten ze wel. Jezus was hier een meester over de Sabbat. Lees nog even door. Vers 6.
Ja dan. Het gebeurde ook op een andere zondag dat hij in de synagoge zaterdag. Dat hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En dan was daar iemand van wie de rechterhand geschonken was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op hem, of hij op de Sabbat genezen zou om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de geschonken rug: sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. Jezus zei tegen hem: ik vraag u, wat is geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een mens? Te behouden of om te laten komen? En nadat hij hem alle rondom aangekeken had, zei hij tegen de man: steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Zij waren vol woede en spraken met elkaar over wat zij Jezus zouden doen.
Dankjewel.
Maar gingen ze dan ook niet voor mensen bidden? Want dan waren ze toch ook aan het genezen in de naam van God op Sabbat?
Maar dat gebeurde dus in die Joodse godsdienst niet op die manier. Okay. Er werden wel offers gebracht en dat soort dingen. En hier zie je dus dat ze eigenlijk in een synagoge is eigenlijk een leerhuis, een school. Eigenlijk, daar bestudeer je de wet. Dus dat deden ze dus op de vrije dag. Nou, het is tijd om de Bijbel te bestuderen. Gingen ze bij elkaar zitten in de synagoge. Dus niet in de tempel in Jeruzalem. Elk dorp had zijn eigen school. Ze gingen in die school. En dan gingen ze met elkaar een stukje lezen. En dan gingen ze daarover praten. Wat betekent dat nou? Eigenlijk hetzelfde wat wij hier doen.
Als iemand in de tempel inhoudt. Die de overheersing van de wet voelen.
Ik weet niet of dat zo was. Misschien was dat wel niet zo. Dat staat er niet. Het is wel zo dat hij ging onderwijzen, Jezus. Maar dat was voor hem kennen, geen werk. Dat was voor hem gewoon iets wat hij op de Sabbat deed. Maar ze hielden hem in de gaten van stel. Nu kennen we hem. Hij gaat een regel overtreden die opgeschreven is en daar pakken we hem. Dat waren ze van plan. Wat deed Jezus? Wat was zijn overtreding? Hij zei: strek uw hand uit. Dus die man strekte zijn hand uit. Nou, dat kon je al geen werk noemen. Want het was ook nog een hand waarmee je niet eens in de tempel mocht komen. Als je een handicap had, als je zo verschrompeld was, mocht je niet eens in de tempel komen. Maar wel in de synagoge gelukkig. Daarom was Jezus daar. Hij zei: strek uw hand uit. Hij zei iets en het gebeurde. Hij was daar de baas over. Op die Sabbat. Je naaste liefhebben is dus belangrijker dan de regel van de Sabbat dat je niks mag doen. Dus als jij uit naaste liefde iets voor iemand wil doen. Soms is dat je werk. Of dat je voor een collega invalt. Op zondag. Wie zou je daarover veroordelen?
Ik vind het wel bizar dat ze daar kwaad over worden terwijl ze een wonder voor ons zien.
Ja, de eerste keer tijdens dat wonder zag je dat ze kon geloven van hier gebeurt iets. Bij die lamme man waren ze allemaal onder de indruk. Maar ergens hadden ze ontdekt. Hè, dat zie je ook in het verhaal met die wijnzakken. Dit gaat niet goed komen. Deze man wil iets anders. Die wil niks met ons. Wij zullen moeten veranderen, want hij verandert niet. Het werd een gevecht. Wie is hier nou de baas? En zij hadden de tempelwacht die ze op iemand af konden sturen van hij heeft een overtreding gedaan en nu gaan we hem pakken. Nu kunnen we alle mensen erop wijzen, hij houdt zich niet aan de wetten van Mozes. Het is geen echte Jood. Het is een overtreder, het is een ketter. Ze gingen iets vinden, maar ja, wat deed hij? Hij zei alleen maar, strek uw hand uit. En ze werden nog kwaad ook dat er wat gebeurde.
Als we dan zouden niemand maar genezen zonder. Omdat dat een regel is van God dan. Volgens hem.
Ja, maar hier was het dus zo dat hij deed het.
Dat God op het knop draait.
Ja.
Ja. Inderdaad, waarom gebeurt het dan?
Inderdaad, van wie deed het dan? Maar die discussie hebben ze ook gehad, hè? Het is werk van de Satan, zei ze gegeven moment. Hier was het zo dat ze gingen kijken van nou, gaat hij iets doen? Gaat hij hem verbinden? Gaat hij iets aan het doen? Gaat hij aan het werk om het te doen? Maar ze konden hem niet veroordelen, want hij had alleen maar wat gezegd. En iets zeggen is geen werk. Want ze praten zelf ook allemaal.
Nou, God is zeker wel werk. Want hij heeft 6 dagen de aarde geschapen. En dat deed hij alleen maar door dingen te zeggen, toch?
Ja, ik vind dat wel goed, ja.
Maar onder de mens, dus hij heeft wel gewerkt uiteindelijk. Die heeft het klein gemaakt.
Ja, dat was echt werk, bedoel je. Dat was echt hard werk even, ja.
Sommige is het een beetje.
Maar die eerste was goed gelukt. Die tweede ook nog wel een beetje. Ja. Ik pak ze terug. Eigenwijze. Hey, daarna. Nu heb je een heel rijtje gehad, hè? Jezus was overal de baas over. Hij was de baas over alle mensen. En hij overtuigde ze van zonde. Hij was de baas over de schepping. Hij was de baas over de onreinheid. De onreinheid verdween. Hij was de baas over de zonde. Hij vergaf de zonde. Hij was de baas over de zondaars. De zondaars die hem wilden volgen, gingen een nieuw leven leiden. Hij zei, volg mij, en ze deden het. Hij was de baas over de tradities. Hij zei, die tradities, laat me zitten. Doe maar gewoon wat er waardevol is. Behoud dat. En de rest, de regeltjes, kun je soms best wel eens weggooien. Hij was de baas over de Sabbat. Natuurlijk zei hij wel, je moet rust houden. Maar hij zei niet hoe je het moest doen. Je mag dus gewoon allerlei dingen best doen op die rustdag. Als het maar een rustdag is. Als er maar geen rustdag is. Hij brengt dus vrijheid. Je zit niet meer vast aan al die regeltjes. En nu komt hij bij zijn leerlingen. Hij is herenmeester over zijn leerlingen. Dat zijn wij ook. Op een gegeven moment hierna, en dat hoef je niet te lezen, gaat hij ze uitkiezen. Tot die tijd had hij ze dit allemaal verteld. Liepen ze achter hem aan, dus dit hadden ze gezien. Dus hier deed hij wat en daar deed hij wat, al die dingen die we net hadden gezien. En toen richtte hij zich pas, toen ging hij ze wat leren. Karel, vers 20. Had ze allemaal uitgekozen? Ja, ik sla een stukje over.
Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei, gelukkig jullie die arm zijn, want bij jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensen zo haten en buitensluiten en de schimpen in je naam door te slijten houden. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult verhongeren, je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde manier behandeld.
Oké. Tot wie spreekt hij hier, André? Ja, hij richtte zijn blik op zijn leerlingen. Dus hij zegt tegen die leerlingen, ja, tegen die vissers kon je dan wel zeggen, gelukkig jullie die arm zijn. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zal verzadigd worden. Allemaal goede dingen. Wees verheugd als die dag komt, spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk worden beloond in de hemel. Maar dan komt het tweede stuk. En er staat niet dat hij naar iemand anders kijkt. Dit zegt hij ook tegen zijn leerlingen. Wee jullie die rijk zijn, want jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die verzadigd zijn, want je zult honger hebben. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie, wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Wat moeten we daar nou mee? Want dat zegt hij ook tegen de leerlingen. Dat zegt hij dus ook tegen ons. Als rijken. Ja, wie van jullie is er rijk en verzadigd? Lachen? Wie krijgt er wel eens een compliment? Nou?
Nee, want ik heb het schuld. Ik heb wel een
schuld. Ja, oké, sommige van ons zijn armer dan anderen.
Ja, maar het is niet dat wij het slecht hebben.
Wij niet slecht. Ik denk zelfs dat wij het allemaal beter hebben dan die 12 discipelen die gewoon, ja, die alles achter zich hadden gelaten. Die hadden, ja, die...
Als je het eerlijk bent, zijn we eruit als een van die discipelen?
Tuurlijk wel. En dat is best een moeilijke vraag.
Nou, dan is nog geen mobiele telefoon.
Dat is toch lastig, man. Geen verantwoordelijkheid. Hè?
Ja?
Nou, je hebt niks. Beetje en God, die komt een beetje langs je wandelen. Ga je mee? Natuurlijk ga je mee. Dat wil je dan meer.
Ik wil wachten laten. Je kinderen thuis laten.
Dat is prima.
Ja,
dat
is ja, er waren ook... Kijk, ja, het is wel zo.
Prima, weer.
Geen schoonhouders.
Ja, nee. Er was er wel eentje die was getrouwd.
Ja, geen schoonhouders meer.
Nee, want ik denk dat zijn vrouw er ook achteraan hobbelde. Maar... Het was dus geen garantie, hè? Geen hoofd om je steen op te leggen. Geen huis, geen onderdak. Word je met mij een zwerver, zegt Jezus. Ja, nu zeg je... Zeg je ja of nee?
Nee, ja, zeker wel.
Zou je nu ja of nee zeggen?
Als Jezus langs kan lopen en even een paar wonderen lukt, ja, natuurlijk.
Dan krijg hij het spijt als je het niet doet, zo.
Ja, hij moet er dan ook mee, joh. Dan blijft het even boven.
Ja, dat lijkt me wel verstandig om nu mee te gaan inderdaad.
Nee, maar het is wel zo. Kijk, als Jezus je nou aanspreekt om iets te doen, wat ben je bereid om op te geven?
Ja, later spreekt je toch ook op uit, zeg maar, de wereld in. Met alle risico's van...
Wie is dat gemast?
Ja,
dat zegt hij zelfs nog bij, volgens mij.
En dat weet hij vooraf nog niet. Maar hij heeft ons natuurlijk ook in de wereld gezet.
Zaventrof.
Dit stuk gaat er natuurlijk best wel om. Dat je eens moet, bedenken van wat heb ik allemaal en hou ik het allemaal voor mezelf? Hoeveel is het me waard? Als Jezus nou zegt van nou, jij hebt rijkdom, je hebt iets. Ben je bereid het te delen? Om het gewoon maar weg te geven. En niks terug te verwachten. Wat heb je ervoor over? Kijk, hij zei tegen hun van hij stond daar en ze waren er gelijk van overtuigd. Maar hij is hier ook nog steeds, hè?
Nou, ja. Ik denk dat
het
wel
eens
anders
is. Ja, het is anders, zeg je nu. Nee, nu ken ik het achteraf, hè?
Ja, achteraf die discipelen stonden ernaast.
Hey, weet je ook hoe het met die discipelen is afgelopen, Len? Voordat je je keuze maakt om toch discipel te worden. Hoe was het met die... Wij weten hoe het afgelopen is, hè?
Ja, ze zijn niet zo blij
doodgegaan.
Dus het enige...
Nee. Is het niet allemaal?
Achter, het ging ook meer officieel.
Maar het merendeel is gewoon wel eraan doodgegaan.
Ja, we gaan toch allemaal een keer dood of we worden opgenomen?
Ja, maar het is maar net hoe.
Ja.
Het merendeel zat wel gevangen.
Dat gaat
toch
niet?
Maar we zijn op
een solo-eiland gezet.
Ja, inderdaad, verbannen. Gevangen gezet, ja. Hij wil ook naar het Griekse eiland. Oh ja, en Rome was ook wel leuk, hè? Ja.
Dat was daar ook toch van de wereld
toen. Ja, nou let op. Hij zegt eigenlijk... Richt je niet op de beloning op aarde, Lisa... En ook niet op je bounty-eiland in je harde hoes. Richt je op een beloning in de hemel. En dan zegt hij bij die armen, ja kijk, jullie richten je daarop, je hebt niks anders. Tegen die rijken zegt hij, pas op, want wat je nu hebt is eigenlijk al een beloning. Zorg dat je er iets goeds mee doet. Richt je niet op zoveel mogelijk beloning op aarde, richt je op een beloning in de hemel.
Dan
moet
iedereen dus
bedenken
van,
ga
hier wat doen. Want
dan krijg ik
daar een
klonde
neer.
Nou, let op wat je dan moet doen. Die was net aan het lezen, Karen, vers 27. Luister goed. Want hier zegt hij tot iedereen, die er dan staat. Vers 27.
Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten.
Zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand wang slaapt, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je boven ligt, niet ook je onderkleed.
Waarom?
Nou, geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
Vers 31.
Behandel anderen zoals je wil dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug verwachten? Ook de zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond. En zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook hij is goed voor de ondankbaar en kwaadwillig.
Ja, die laatste paar woorden zijn heel bijzonder. Hier staat, God is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
Ook goed.
Ook goed, ja. Hij is ook goed voor wie dankbaar en goedwillig is. Maar hij staat, hij is goed voor wie. Hij is ook goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Waarom zou God dat doen? Nee. Als je teruggaat naar vers 27, dan staat er eerst een aantal dingen wat eigenlijk slaat op die arme mensen. Die hebben vijanden. Rijke mensen hebben minder vijanden. Arme mensen hebben vijanden. Dus als je arm bent, heb je waarschijnlijk, misschien heb je rijke mensen ook wel vijanden. Maar het gaat erom, wees goed voor wie je haten. Zegen wie je vervloekt. Slecht behandelen. Wie wordt slecht behandeld? Waarschijnlijk door... Wie wordt er geslagen? Ja. Van wie worden de kleren geroofd?
Ja, van mij. Van mijn kast.
Uit je kast.
Of door Wilke.
Nou ja, dan moet je ook je onderkleed aan die mensen niet weigeren.
Die onderkleed
Oké. Ja. Oh ja, en als iemand iets aan je vraagt, Lisa, hij is dan je bezit niet terug.
Oké. Okay. Ik hou je schoenen. En nee, ik wil niet meer. Shit, hé.
Net verkeerd geruild, ja.
Oké.
Maar er staat iets bij. Is het een verdienste, staat er drie keer achter elkaar. Heb je iets verdiend? Is het heel bijzonder als je iets uitleent, als je houdt van wie je ook van jou houdt? Nou, daar schiet je dus eigenlijk niks mee op. Dat kost geen moeite. Dat is iets wat je toch wel doet. Heb je iets verdiend? Is het een verdienste? Word je beloond? Als je iets doet voor iemand die ook iets voor jou doet. Dat doet iedereen. Word je beloond als je geld uitleent aan iemand die je toch wel terugbetaalt? Nee. Heb je vijanden lief, zegt de Heer. Doe goed. Leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Doe iets zonder iets terug te verwachten. Heb mensen lief zonder iets terug te verwachten. Dat is wat Jezus vraagt. Want God doet het ook.
Maar als je dat nou doet, hè?
Wacht even. God doet het ook. Ja. God is het voorbeeld. Hij houdt ook van de mensen die niet van hem houden. Hij zorgt ook voor zuurstof voor de mensen die niet voor hem kiezen. Of voor vloeken ze hem maar geven, zorgt nog dat ze te eten hebben.
Ik vind het wel heftig hoor, want volgens mij word je dan binnen een dag helemaal uitgewoond. Dan heb je geen ondergoed meer, dan is al je geld weg.
Je moet ook je verstand gebruiken. Het is dus niet zo dat ik dit nu zeg en zo meteen ga connecteren.
Nee. Maar heb je nodig dan? Ik denk dat we bij jou kunnen gaan connecteren.
Ja, zie je wel, ja, iedereen heeft gelijk wat te vragen, maar niemand heeft wat te geven.
Ja, ik krijg er heel veel van.
Ja, liefde. Ja, ik heb heel veel liefde.
Mijn hoofd houdt gewoon tot die twee regels die de zwaar buitendienst eerder hadden.
Wat waren die regels?
Ja, dat God liefde hebben en een ander als zelf.
Ja? Dat is toch hetzelfde?
Ja, maar dat zijn harde regels, denk ik dan. Waar je ook op afgerekend kan worden.
Ja?
Deze regels niet per se. Als je eens een keer geen geld uitleent aan anderen, of je leent wel geld uit, dan zit er geen consequenties aan. Je
wordt
niet per se beter
worden. Klopt. En dat is wat ik aan het begin zei. Toen ik zei van, soms zeggen mensen dat je heel veel moet, maar als je alles gedaan hebt, is het niet genoeg. Hiermee, met dit soort dingen doen, verdien je niet je redding. Er staat niet, gij zult uw vijanden liefhebben, gij zult al uw geld uitlenen zonder iets terug te verwachten, je moet alleen maar goed doen. Dat zijn allemaal dingen, die komen erbij.
Hiermee heb je redding al, en je kan hiermee zeg maar een grote huis krijgen.
Hier staat inderdaad, hiermee krijg je een beloning in de hemel.
Zullen we dat allemaal even een keer inzetten? Het is eigenlijk dat je met alles wat je kan doen en mag doen,
ja,
moet er wel verschrikkelijk klein in zijn dat je in die positie bent. En daardoor alleen dan doe je dat heel graag. Niet omdat er een beloning afvalt.
Nee, maar nu kom je op het punt uit. Waarom doe je nou eigenlijk die dingen waar je zelf eigenlijk alleen maar een goed gevoel van krijgt? Dat is, dat,
waarom doe je het niet?
Ja? Nee, maar waarom doe je het wel?
Ik ben dankbaar dat je
die positie hebt. Juist. Je bent dankbaar. Doe er. Nee, maar het is jouw keuze om het te doen. Maar jij doet het. Hij doet het niet voor zichzelf. Hij doet het eigenlijk ook niet voor die ander. Je doet het uit dankbaarheid. Want die ander wordt helemaal niet geholpen daardoor. Nee, want als Tom alles aangeboden krijgt van iedereen, dan gaat hij niet hard werken, zodat hij ook iets voor een ander kan doen. Er staat verderop, ik zal het zelf voorlezen, vers 36. En het is gewoon, hier kan je zien hoe Jezus zelf is. Wees barmhartig, zoals jullie vader, dus God de Vader, zelf barmhartig is. Oordeel niet, en er zal niet over je geoordeeld worden. Dat mag je volgende keer ook voorlezen, Lisa. Veroordeel niet, dan zul je ook niet veroordeeld worden. Moet je het zelf ook wel doen, hè? Vergeef, dan zul je zelf ook vergeven worden. Geef en je zal gegeven worden. Een stevige, goede, aangedrukte, goed geschudde, overvolle maat zul je worden toebedeeld. Je krijgt een beloning in de hemel. Dat is gewoon het gevolg. Daar kun je niks aan doen dat je die krijgt. Je doet het uit dankbaarheid. Maar God zegt, dat heb je goed gedaan. Want hij zegent je de dingen waar je wat mee kan doen, als jij er wat mee doet. Als jij goede dingen met je geld doet, dan zal God je ook zegenen. Ik wil niet zeggen dat je dan meer geld krijgt, dat is een heel gek evangelie. Maar ik heb het wel eens meegemaakt dat ik iets weggegeven had en dat ik het wel terugkreeg van God. Het is mij wel eens overkomen.
Jongens, dat is een uitdaging. Nee,
het is geen regel.
Als je bijvoorbeeld... letterlijk denk van als je aan je ene kant wordt gestaan dat je ook de andere kant opkeert of dat
je
de luchttas afpakt en je ook je jas neemt. Ik bedoel, als je dat doet, dan verklaren mensen je voor gek en dan als je dan zo gepest wordt, zeg maar, dan wordt het toch alleen maar erger.
Op een gegeven moment houdt het namelijk op, want ze snappen je niet.
Nee.
Als iemand je tas afpakt en je zegt, oh, wil je ook niet meer?
Dat
heb
ik vroeger echt gedaan, maar daarom werd het alleen maar erger.
Ja, ik
wil
zeggen, dat is...
Dat
werkt niet bij iedereen.
Ja, nee, maar
het gaat erom dat je niet gaat terugvechten.
Nee.
Je moet geen gevecht aangaan over een tas, want wat is nou een tas? Wat moeten ze nou met jouw tas? Ja, maar als jij nou niet gepest wordt op die manier, want jij hebt toch wel terug. Dat zeg ik niet. Het gaat erom dat als je auto wordt afgepakt hè, en ze staan met een pistool bij je, ga je dan het gevecht aan of zeg je nou, misschien is hij niet zo belangrijk. Ja, mag ik het foto van het dashboardkastje nog hebben?
En dan denk ik ook van dit dan.
Ja. Nou, kijk. Ja, het gaat erom. Het gaat erom dat je geen kwaad met kwaad moet vergelden. Dat heb je wijs gezegd, broeder.
Is dat echt?
Ja.
Ik vind dat zo moeilijk.
Daar moet je op lessen. Nee. Wat u nu zegt, wil ik nu wat op zeggen. Vers 40 staat, een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles eigen heeft gemaakt, is die de gelijke, is die als zijn leermeester. En dat is precies het antwoord op wat je net zegt.
Ja, precies.
Wat zei je?
Dat het moeilijk was.
Ja, het is moeilijk. Jezus, die volgt ook niet terug. Die liet zich aan het kruis slaan. Hij had er makkelijk vanaf kunnen komen.
Ja, is goed. Maar Jezus, kijk, Jezus was veroordeeld voor dat, hè?
Ja.
Wij hebben een keus. En ik vind ook, je moet je eigenlijk niet helemaal op de grond in vernederen.
Nee.
Als iemand jou slaat en je kan hem een beetje wijsmaken dat het niet verstandig is geweest, moet je hem wel terugslaan, toch? Of niet?
Nee, als je het goed doet, en je het echt goed doet,
dan
zeg je sorry, nou mag je mij slaan.
Nee. Het gaat erom dat je op bepaalde dingen gaat reageren zoals Jezus deed. Hij is jouw meester.
Ja, dat is een leerpuntje.
Het is een leerpuntje, maar soms, soms zijn het moeilijke leerpuntjes. Maar er staat ook een heel stuk achteraan dat ik zo meteen oversla. Over een balk in het oog van een ander en dat soort dingen. Mensen kunnen je in de war maken. Je moet niet naar mensen luisteren. Je moet alleen maar het voorbeeld van Jezus volgen. Blinde mensen kunnen je misleiden. Mensen kunnen je gewoon verkeerde dingen zeggen. Luister niet naar wat een ander zegt dat je moet doen. Doe niet wat ik zeg dat je moet doen. Doe wat Jezus.
Nou, je ziet hoe daar je heen gaat. Dus dan,
ja. De ene blinde kan de andere toch niet helpen.
Nou, je moet het dus zien. Dus dat was een documentaire.
Ja. Hey. We zijn bijna aan het eind. Vers 46. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij en doe je niet wat ik zeg? Dat is een heel grappig vers. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij en doe jullie niet wat ik zeg? Je kan dus gewoon Jezus Heer noemen. Dan zijn het alleen maar loze woorden. Het heeft pas zin als het echt iets betekent. Je kan het Heer zingen, je kan het bidden. Maar pas als je het doet, dan is hij jouw baas. Als je het alleen maar zegt, dan betekent het niks. Er zullen dus mensen zijn, ook bij ons in de kerk vast wel, die heel vaak het woord Heer gebruiken, maar geen Heer hebben. Of hun eigen Heer zijn. Dat kan. Want als je niet doet wat hij zegt, wie is er dan de baas? Ben jij dan de baas of is Jezus de baas? Wie is er dan de Heer over wie?
Meneer God.
Ja? Je kunt het dus uit eerbied kun je hem Heer noemen en niet doen wat hij zegt. Dan zegt hij nou, dan heeft het geen zin. Let maar op. Ik zal je vertellen op wie degene lijkt die bij me komt. En naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Iemand die dus luistert en doet. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis diep gat groef en het fundament op de rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het tegen het huis, maar het huis stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwt zonder fundament. Zodat het meteen instortte toen het water er tegenaan beukte en er alleen maar een bouwval overbleef. Dat bouwen... geweldig lied er staat, hè ja. Dat bouwen, dat zijn nou net de dingen waar we het over gehad hebben. Wat wil Jezus dat je doet? Renoveren mag altijd als je iets fout gedaan hebt, ja. Als je vergeten bent een fundament te leggen...
Kom.
Ja. Het is het huis van een ander. Ja. Het verschil hier is tussen... Allebei luisteren ze. De een doet het en de ander doet iets heel anders. Hij bouwt wel een huis, maar het lijkt nergens op. Heeft geen waarde. Geen glorie, geen genade. Geen fundament. Dan blijft er niks over. Het gaat erom wat je doet. Je kan heel hard hierheen roepen, er wordt niet door gered. Je wordt alleen maar gered als je doet wat hij zegt. Dan heb je een fundament eronder. Het laatste stuk. Nou zijn we er. Wie gaat het voorlezen? Ken. 7:1.
Nadat hij al zijn woorden ten Aaron...
Nou, een beetje levendig graag.
Ik ben geen 65, hè?
Nadat hij al zijn woorden ten aanhoren van het volk volleindig had, ging hij Kavernum binnen. Een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven.
Wat een mooie vertaling heb jij. Wees een beetje door, hè.
Bij Jezus woorden vond hij enige oude periode vol. zagen hun leven veranderen. Zij kwamen dan tot Jezus en drongen zeer bij hem aan. Want, zeiden zij, hij is waard dat gij dit voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief en onze synagoge heeft hij gebouwd. En Jezus ging met hem mee. Toen hij niet ver meer van het huis zonder hoofdman vrienden om hem te zeggen, Heer, doe geen moeite. Want ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht tot u te komen. Maar spreek slechts een woord en mijn vrienden verstaan. Want ik neem zelf een ondergeschikte plaats in het soldaten onder mij. En ik zeg tot de een, ga heen. En hij gaat heen. En tot de ander, kom. En hij komt. En tot mijn slaaf, doe dit. En hij doet dit. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over en zich keerde tot de schaar die hem volgde, sprak hij, ik zeg u, zelfs in Israël heb ik een zo groot geloof niet gevonden. En toen zij, die gezonden waren, terugkwamen in het huis, vonden zij de slaaf gezond.
Ja, laatste keer nog.
En het is dus kort daarna dat hij reisde naar de stad. Genaamd Nijn. En zijn discipelen reisden met hem aan een grote schaar. Toen hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen. De enige zoon zijn moeder, die weduwe was. En veel volk uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. En hij zeide tot haar, neem niet. En naderbij gekomen, raakte hij de baar aan. De dragers stonden stil en zeiden, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten om God te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En ze verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft daar zijn volk omgezien. En dit gerucht over hem verbreidde zich in het
ganse
Joodse land en in
het
gehele land.
Dankjewel. Je ziet dus eigenlijk, in het vorige hoofdstuk ging het over, je bent pas als je meester, als je alles hebt eigen gemaakt wat je meester doet. En er stond, waarom zeg je Heer, Heer tegen mij als je niet doet wat ik zeg? He, dus wij hebben een keuze om Jezus als Heer en Meester aan te nemen. Dat is onze keuze. Die hoofdman, die had het heel goed begrepen. Die had in Jezus gezien dat hij zoveel macht had. Die zei, u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen. Hij lag op sterven. Want ik doe dat ook. Hij had zoiets. Hé, die man, die heeft de macht om dat te doen. En bij het tweede verhaal wat er stond, hè, van die doden. Hij sprak, jongeman, sta op. Hij was dus Heer en Meester over de dood. En wie? Toen al, ja. Hij was toen al Heer en Meester over de dood. Dat heb je goed begrepen. En nu nog steeds. Wie dus Heer en Meester over de dood is, heeft de toekomst, hè?
Ja, maar hoe kan dat als hij nog niet gestorven was aan het kruis?
Ah, hij was toch God?
Ja.
Ja? Dan kun je toch ook gewoon nieuwe mensen maken. Dan kun je het licht aan en uit doen. Dan kun je echt alles, hoor.
Ja. Maar toen hij eerst aan het kruis stuurde, toen was het tot de dood echt wel
goed. En toch was het hier zo. Dat iemand dood was. En wekte hem op met de dood. Ze kenden dat verhaal. Dat was eerder gebeurd. Want ze zeiden. Hé, een groot profeet is onder ons opgestaan. Weet je waarom ze dat zeiden? Er was al een keer een andere weduwe geweest. En er was Elia gekomen. En die haar zoon was ook dood. En hij was er ook bijgegaan. En die was ook uit de dood opgestaan. Dat was een teken dat hij een groot profeet was. Ze herkenden hem. Ze zeiden. Wauw. Deze man heeft macht over de dood. Als ik dat nou samenvat. Jezus is Heer en Meester over de schepping. Hij overtuigt van zonde. Hij is Heer en Meester over onreinheid. Hij reinigt je. Hij is Heer en Meester over de zonde. Hij vergeeft je zonde en daardoor ga je God loven. Heb je ontzag voor hem. Hij is Heer en Meester over de zondaars. Als je ervoor kiest, begin je een nieuw leven. Als je hem volgt, dan gaat hij al die dingen doen. Hij is Heer en Meester over de traditie. Dus zelfs nu, in deze wereld waar iedereen al die regeltjes heeft, van nou, het moet zo, en deze kerk hier en die kerk daar. Niks moet, je moet alleen maar doen wat nodig is, op het moment nodig is. Hij is hier de meester over de Sabbat en de wet. We zijn vrij. Wij volgen de wet van de geest en niet de wet van de letter. Die twee geboden waar we het over gehad hebben, die hij aanhaalde tennis. Hij is Heer en Meester over de dood. Hij heeft de toekomst, hij heeft de dood overwonnen. Hij overwon de dood daar door te zeggen, je doden staat op. En hij heeft zichzelf opgewekt. Door de kracht van de Heilige Geest. En hij is Heer en Meester over zijn leerlingen. Alleen, daarmee is het net even anders. De dood had niks te kiezen. De Sabbat had niks te kiezen. De traditie had niks te kiezen. De zonde, de onreinheid, de schepping hebben niks te kiezen. Wij wel. Daar gaat het om. Dat je dus kiest of je een kind van God wil zijn. Of hij jouw Heer is. Is hij jouw Heer of zeg je alleen maar Heer? Is hij jouw meester? Of doe je iets heel anders? Nee, je kan wel een meester hebben, maar het is de bedoeling altijd van een meester om iemand naar zijn niveau te halen. Hij wil dat je wordt zoals hij. Jullie keuze. Amen.